Allereerst nog een mededeling, gemeente. Omdat er geen gelegenheid is om het nog in het kerkblad te vermelden, het volgende. Deze week zaterdag hopen twee van de oud-predikanten van onze gemeente hun 25-jarig ambtsjubileum te gedenken. Dominee Roos van Utrecht-Noord en dominee Den Butter van Urk. Voor de jubilerende dominee Roos is er een receptie op deze komende vrijdagavond. Nadere gegevens, indien u daar belang in stelt, kunt u vinden in het prikbord in de hal van de kerk. Door de omstandigheden zal aan het jubileum van dominee Den Butter geen bijzondere aandacht worden geschonken. We willen het toch melden en ik denk dat u op gepaste wijze toch uw meeleven met dit bijzondere feit aan hem ook kunt laten merken. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 92, de versen 1 en 7. We willen luisteren naar Gods heilige wet en daarna zingen we uit Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 69ste vers van Psalm 119. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek Openbaring, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemen nu Openbaring 3, de versen 1 tot en met 13, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 69. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. Openbaring 3. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is, dit zegt, die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou. Want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, dergene die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam, die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen, gemeente. We willen vanmorgen onze overdenking van de brief aan Philadelphia voortzetten. En de tekst is uit dit gedeelte dat u zojuist is voorgelezen. Openbaringen 3, daarvan de versen 11 tot en met 13. Het slot van de brief aan Philadelphia. We lezen het woord van God in onze tekst. 11e tot en met de 13e vers van dit hoofdstuk. Zie, ik kom haastelijk. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, namelijk van het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam, die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. We worden eerst geroepen om aan een van de kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we willen u daartoe het formulier voor de kinderdoop lezen, zoals u dat vinden kunt in het laatste gedeelte van uw psalmboek. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. Zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water. Waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben. Ons voor God te verootmoedigen. En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God, door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hem te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus en omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien. En door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Looy, zuster Looy? Ouders, het is voor u, voor uw kinderen en bijzonder voor uw jongste, het kindje wat u kort geleden van de Heere ontving, een bijzonder ogenblik. Uw jongste kindje zal het sacrament van de heilige doop ontvangen. En als we over de betekenis van de heilige doop nadenken, dan is dat toch eigenlijk een bijzonder teken van Gods gunst. Want laten we niet vergeten dat de doop dit is. Dat de naam van de driemaal heilige God aan de naam van uw kind wordt verbonden. Straks zullen die woorden klinken. Ik doop u. De naam van uw kind, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in die gedachte dat de naam van onze kinderen verbonden wordt aan de naam van de drie-enige God, ligt een diepte van gedachte. Laat me dit noemen vanmorgen. Het betekent dat de naam van onze kinderen verbonden wordt aan de naam van de Heilige God. Dat betekent dat wij als ouders in het opvoeden daar rekening mee dienen te houden. Dat wij verantwoording schuldig zijn voor de heilige majesteit van de drie-enige verbondsgod. En daarom mag ik en moet ik het vanmorgen ook tegen u zeggen, ouders. Zult u in het voorhouden en voorleven van uw kinderen, ook bijzonder van uw jongste, nooit vergeten dat u ze opvoedt als voor het aangezicht van de heilige God. Zoek zijn wegen. Zoek te wandelen in zijn paden. En zoek uw kinderen op te voeden naar de heilige eis van zijn woord. Er ligt ook iets anders in opgesloten. En dat is dat die heilige God zijn heilige naam wil verbinden aan de namen van onze kinderen. En wie zijn wij? Wat zijn onze kinderen? We hebben het gelezen vanuit het oude formulier, wat al zoveel malen in dit kerkgebouw gelezen is. Wij en onze kinderen, onheilige kinderen, kinderen des toorns, waar niets goeds van te verwachten is, omdat wij gezondigd hebben. En nochtans behaagde de Heere om aan zondige mensenkinderen zijn heilige naam te verbinden. Daarin toont de Heer het dat hij nog met zondaren, ook met zondaren die pas op deze wereld gekomen zijn, te doen wil hebben. En het doopwater getuigt ervan dat God naar zijn eeuwig welbehagen neer wil zien op zondige mensen. Ouders, laat dat een reden van veel gebed mogen zijn. Want u weet het. Onze kinderen zijn niet behouden omdat ze gedoopt zijn. Dat is de leer der schriften niet. Maar we mogen wel op de doop van onze kinderen pleiten. En de God van het verbond aanroepen, Heere, wat u in de doop betekent en verzegelt, schenk dat. Ook aan mij, ook aan mijn kinderen. De Heere geven u, ouders, veel de ernst van de opvoeding voor de heilige God te gevoelen. En veel gebogen knieën om het heil wat God schenken kan en wil voor uzelf en voor uw kinderen af te smeken. Dat zij zo. We willen nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 115, het vijfde vers. Daarna zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. En na de bediening van de heilige doop zingen we uit psalm 134 vers 3 de zegenbede. En deze laatste psalm willen we samen staande zingen. Dus eerst zingen we psalm 111 vers 5. Daarna zal de doopsbediening plaatsvinden. En daarna zingen we staande psalm 134 vers 3. Paulus, Jacob, Ralf, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we nu met het dankgebed van het formulier en vragen we de Heer om zijn zegen voor het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren zoon. En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon. Dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe en eeuwige God van het verbond. Wij roepen uw naam aan en smeken van u. Wil u deze kostbare en rijke zaken door genade verheerlijken in het hart van dit kleine kind, wat vanmorgen de doop ontving. Hij weet niet wat er gebeurt, maar u spreekt ook in het zichtbare teken van het water van de heilige doop, al tot onze kinderen voordat ze tot hun verstand zijn gekomen. En nu bidden we van u, Heere, wil u door genade al deze zegeningen doorwerken en uitwerken in het leven van dit kindje. Wil u de ouders genade geven om u te zoeken en uw wegen te zoeken. En wil u hen die genade schenken die ze nodig hebben om hun kinderen op te voeden voor uw aangezicht. Een onmogelijke taak, Heere, wanneer we zien op onszelf en op onze schuld en tekorten. Maar wil u hen de kracht, de wijsheid, het geduld en bovenal de genade schenken om dit te doen. We vragen u, wil u ons allen die kinderen hebben en die in dit uur herinnerd zijn aan de momenten waarop wij stonden voor uw aangezicht om het ja-woord te geven. Wil u ons allen als ouders gedenken en de ouders onder ons zo zegenen dat zij ernst maken met de roeping om hun kinderen op te voeden in de wegen van u. En veel het gebed geven, het aanroepen van uw naam. Zegen de kinderen, of we nu oud zijn of jong zijn, wij allen, althans de meeste van ons, hebben het teken en zegel van uw verbond in onze jonge jaren ontvangen. We smeken u, Heere, geef dat wij niet lichtvaardig over de doop in de naam van de heilige en drie enige God heen leven. Maar wil u geven dat we met dat wat in de doop gezegd, betekend en verzegeld wordt, werkzaam mogen zijn aan de troon van uw genade. En wil u ons leren, persoonlijk, bevindelijk, om verloren zondaar te worden, in te leven wat het betekent dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen zijn, kinderen des toorns. Wil u ons leren wat het betekent, afwassing der zonde door Jezus Christus. Heere, geef dat dat het ene nodige, het grote, het allervoornaamste ook in ons leven mag zijn of mag worden. We bidden u, Heere, wil u daartoe ook het woord van deze morgen gebruiken. Opnieuw staan we stil bij een boodschap uit de hemel. Een boodschap van de koning der kerk aan een van zijn gemeenten. En we bidden van u, Heere, waar u in die dagen tot de gemeente van Philadelphia zei, dat u een geopende deur gegeven had en dat u kostbare belofte aan uw volk daar in Philadelphia schonk. Wil u ook vanmorgen een geopende deur geven. Open de deur van uw woord, opdat uw woord voortgang mag hebben, ingang mag vinden. Open de deuren van ons hart, opdat ons hart wat zo gesloten is door de zonde, geopend wordt en we acht gaan geven op de woorden die u tot ons spreekt. Wil u ook in het licht van die kostbare belofte die u aan uw volk in Philadelphia schonk, ons richten op wat het grote goed is, dat uw kinderen ten deel zal vallen. Heere, geef dat er onder hen die daar buiten staan, die u niet kennen, een heilige jaloersheid mag komen om die erfenis te ontvangen. En dat uw volk midden in de strijd, midden in de aanvechting, terwijl ze soms zo ver afdwalen door eigen zonde, toch de ogen gericht mogen hebben op die erfenis die u midden in het duister aan uw kinderen laat zien, opdat ze niet moedeloos en hopeloos neer zouden zinken, maar opdat ze midden in het strijdperk van dit leven het oog zouden heffen naar omhoog. Heere, wil dat ook vanmorgen doen. Open de ogen van uw volk. Open een hart voor dat grote heil wat u aan hen beloofd hebt en wat ook voor hen is weggelegd. We bidden u, Heere, denk aan allen zoals we hier vanmorgen zijn samengekomen. Wees u met de gehele gemeente. Denk aan allen die het moeilijk hebben, aan hen die in rouw zijn, aan hen die een gemis in hun leven meedragen. Wees u bijzonder ook met hen die ziek zijn. We dragen ze aan u op. En die al langer door ziekte geplaagd worden, en die door zwakte of bij het ouder worden voelen dat de krachten minder worden, wil u hen sterken, Heere, in die omstandigheden. En heel in bijzonder willen we onze broeder Kattenstaat aan u opdragen, die ziek is, die ook weer in het ziekenhuis werd opgenomen en die deze week toch een bijzonder ernstig bericht hoorde. Heere, u weet wat omgaat in zijn hart en in het hart van zijn vrouw, van de kinderen en van de kleinkinderen. We bidden van u, nu hij behandelingen ondergaan moet, deze week al onderging, stralingen, of u hem nabij wilt zijn. Of u onder die bestralingen hem kracht wilt schenken. En of het u behagen mag, Heere, om deze middelen nog te zegenen. Tot verlenging van zijn leven. Bij u is het toch mogelijk. Heere, wil u het doen. Tot eer van uw naam. En hem nog tijd geven. Te midden van de zijne. Bovenal bidden we van u, Heere, wil bijzonder onder deze moeilijke omstandigheden vanuit de hoge hemel de plaats van uw woning op hem neerzien. En wil uw genade verheerlijken. Heere, dat is toch het grootste, het allernoodzakelijkste. En zou u dat hem willen schenken? Breek nog door alle hindernissen heen. Door alle vragen heen. Door alle onmogelijkheden heen. En betoon het nog dat uw naam ontfermer is. Heere, ontferm u over hem. In het ziekenhuis, over zijn vrouw, over kinderen en kleinkinderen, naar uw welbehagen. We bidden u, wil u zijn met ons, niet alleen in de redenen die we hebben om ons te verootmoedigen en uw naam aan te roepen, maar ook in de redenen die er mogen zijn om uw naam eerbiedig te erkennen. En dan is er ook deze morgen reden om uw naam te erkennen, dat u aan twee van de oud-predikanten van onze gemeente geven wilt dat ze deze week gedenken mogen dat ze 25 jaar in de dienst van u, in de dienst van het woord, in de dienst van de gemeente gesteld zijn. We dragen onze vriend en broeder dominee Den Butter aan u op en bidden of u in deze dagen waarin voor hem vele herinneringen terug zullen gaan, ook moeilijke herinneringen, verdrietige herinneringen, of u hem wilt sterken en of u ondanks alles wat de omstandigheden meebrengen, toch ook wilt richten op uw trouw en op uw goedheid en dat hij ook terugblikkend u alleen de eer mag brengen. We bidden u, Heere, of u hem voor zijn dochters, voor de kerken, voor de gemeenten nog vele jaren wilt sparen. Of u hem de kracht en de wijsheid wilt geven. En bovenal de bediening van uw geest om uw woord te brengen. En wil u zijn arbeid genadig zegenen. We zeggen uw naam ook dank dat dominee Roos ook deze week hoopt te gedenken. 25 jaar geleden hij samen met zijn vrouw huwelijksleven begon. En dat hij 25 jaar in de dienst mag staan. We zeggen uw naam dank dat u hen beiden met hun kinderen spaarde. En we vragen van u, Heere, wil u hen gedenken als gezin, maar ook onze broeder Roos gedenken in zijn ambtelijke bediening. Spaar hen in de toekomst en geef uw bediening en uw licht en uw waarheid, opdat die hem leiden. En wil u hem ook tot een zegen stellen in het midden van onze kerken. En persoonlijk uw zegen niet onthouden. Zo dragen we al uw werk en al het werk in uw koninkrijk aan u op. Heere, laat op deze dag, waar uw woord verkondigd wordt, uw koninkrijk mogen komen. En de werken der duisternis verstoord worden. Wil u nog werken in deze verwarde en verduisterde tijd, en wil u geven dat uw koninklijke woord en uw priesterlijke bediening nog ervaren mag worden. We bidden dat ook voor ons en smeken of u vanmorgen tussen de rijen wilt doorgaan en nog woorden wilt spreken die zondaren stilzetten op hun levensweg en die uw volk onderwijzen en vertroosten. We vragen dat niet om ons, want aan onze kant ligt alles verzondigd. En als u in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Maar denk nog aan uw verbond, Heere, en zegen ons om uw naams wil, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 87, de versen 1 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 87, de versen 1 en 4. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En het vierde vers, God zal ze zelf bevestigen en schragen. 1 en 4 van Psalm 87. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 89, het eerste vers. Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Het eerste vers van Psalm 89, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het lied werd vroeger nog wel eens gezongen. Ik zie een poort wijd open staan. En u weet dat daar met dat gezang bedoeld werd, dat er bij God een deur, een poort wijd open staat. Nu moeten we toch in het licht van de schrift bij dat vers en bij die regel wel een kanttekening maken. Want de Bijbel zegt het zo niet. Als er gesproken wordt over een wijd open poort, dan moet u er altijd twee andere dingen bij zeggen. En dat is dit. Dat de Bijbel over twee poorten spreekt. Een poort die wijd open staat naar het verderf. En een enge poort waardoor mensen geroepen worden om strijdend binnen te gaan. Wijd is de poort die naar de eeuwige nacht leidt. En eng is de poort die tot het leven leidt. En bovendien, die deur naar het leven, die poort naar het leven, die kan en wil God wijd openen. Maar zult u nooit vergeten dat die heel persoonlijk voor ons geopend moet worden. Zo staat het hier in deze brief. Dat de Heere Jezus Christus de sleutel heeft van die poort. En dat Hij de poort opent. En als Hij die poort opent, dan opent Hij hem wijd. Zodat hoe zwaar, hoe lang die zondaar ook Gods wet geschonden heeft, die zondaar toch vrij mag binnengaan. Maar die deur moet geopend worden door hem die de sleutel Davids draagt. Die opent en niemand sluit. En vandaar dat het gebed nodig is. En de waakzaamheid nodig is. Heere, leer mij binnengaan door die enge poort. Open die deur ook voor mij. Daar worden we op gewezen als we deze brief aan Philadelphia lezen. En we denken opnieuw na, en dat is het thema voor de prediking, over de kerk van Philadelphia en de open deur. Ten eerste denken we nu over de open deur naar de toekomst. En ten tweede de open deur naar het hart. De kerk van Philadelphia en de open deur. De open deur naar de toekomst. En ten tweede de open deur naar het hart. Zoals de meesten van u weten hebben we twee weken geleden een begin gemaakt met de behandeling van deze brief aan de gemeente van Philadelphia. En we hebben toen een ogenblik stilgestaan bij de geschiedenis van die stad Philadelphia. En gezien dat die stad Philadelphia gesticht was met de bedoeling zendingsstad te zijn. De koning die deze stad had gesticht in het grijze verleden had de gedachte dat de Griekse taal en de Griekse cultuur in dat hele gebied rond Philadelphia verbreid moest worden. En die prachtige stad Philadelphia werd gesticht om zending te bedrijven, om de Griekse taal en cultuur in dat omliggende terrein ingang te laten vinden. En we hebben begrepen dat die zendingstaak van Philadelphia niet zonder succes gebleven was. Het Griekse levensgevoel en de Griekse cultuur was langzaam maar zeker doorgedrongen in dat hele gebied. Maar wat die oude koning die stad stichtte nooit had kunnen denken, vindt plaats in de tijd waarin deze brief geschreven is. Namelijk dat er vanuit de stad Philadelphia nog op een hele andere manier zending bedreven wordt. Er is in die stad Philadelphia namelijk een kerk van de Heere Jezus Christus gekomen. Dat is op zich al een wonder. Maar in die kerk en vanuit die kerk wordt het evangelie verkondigd aan de inwoners van Philadelphia en aan de mensen in de omtrek. En de Heere wrocht mede, zouden we kunnen zeggen in het licht van wat het boek Handelingen zegt. De Heere kwam in die zendingsopdracht en in de verkondiging van het woord mee. De Heere opende deuren. En als de Heere deuren opent, dan kan niemand die deur sluiten. Dan worden harde harten getroffen. Dan moeten mensen voor het woord van God buigen. En we lezen in deze brief, in de verzen die we vorige keer overdachten, dat zelfs mensen uit de synagoge, mensen uit de Joden, die vijanden waren van het evangelie van het kruis, op een heel bijzondere manier, die er niet aan wilden, die er zich tegen verzetten, dat er uit die mensen die openlijk vijandig stonden tegenover het evangelie van vrije genade, zouden komen die de wapens van verzet inleverden. En aan de voeten van de mensen uit die gemeente van Philadelphia zouden neerknielen en God zouden groot maken en zouden zeggen: ge hebt gelijk. Uw woord is de waarheid. Dat gebeurt als de Heere een open deur geeft. Dan werkt de geest met het woord onweerstandelijk. Dan moeten mensen bekeerd worden. Dan vallen mensen op het slagveld van vrije genade. Dan worden vijanden met God verzoend. En dat is blijkens wat ons in deze brief getekend wordt het geval in Philadelphia. Een open deur. Mensen komen tot waarachtige verootmoediging. En tot waarachtige bekering. Wel, dat was een gezegende tijd, zult u zeggen, inderdaad. Want wat is een meer gezegende tijd dan wanneer je zien mag in een kerk, in een gemeente, in de wereld mensen die het voor God verliezen. Gezegende tijd is niet noodzakelijk een tijd van welvaart. Een tijd waarin iedereen heel veel verdient en alles kan krijgen wat zijn hart begeert. Dat hoeft helemaal geen gezegende tijd te zijn. Een gezegende tijd is ook geen, niet noodzakelijk een tijd van grote rust en vrede. Dat is op zichzelf niet onbelangrijk, maar het hoeft helemaal geen gezegende tijd te zijn. Een gezegende tijd is er eigenlijk in de Bijbelse zin ten diepste alleen maar. Als de deuren van het woord opengaan. En als harten verbroken worden en als mensen bekeerd worden uit de duisternis, getrokken worden tot het wonderbaar licht van Gods genade. Zo was het in Philadelphia, een gezegende tijd, mensen die bekeerd werden. Maar ook van deze gezegende tijd zegt de Heere Jezus Christus in deze brief dat die tijd niet altijd zal duren. Want de Heere Jezus voegt aan de woorden over de zegen die er in Philadelphia is dit toe. Dat er een tijd van verzoeking of van beproeving zal komen. En die tijd van verzoeking of beproeving die zal komen over de hele wereld. Daarmee wordt bedoeld dat er een tijd van oordeel zal komen. De schaduwen vallen over Philadelphia en over de wereld van de komst van de Heere Jezus Christus op de wolken. En voordat de Heere Jezus Christus met de wolken zal komen, zal er een tijd van beproeving en van verzoeking zijn. En waarop zullen die verzoekingen en die beproevingen het gemunt hebben? Waarop zullen ze zich richten? Als voor de wederkomst van de Heere Jezus Christus er een grote verzoeking en beproeving over de wereld komt, waarop heeft die verzoeking het vooral voorzien? Op de wereld? Nee, dat niet in de eerste plaats. Op de synagoge, op het Joodse volk? Nee, zelfs dat niet. De grote verzoeking waarvan in deze brief gesproken wordt, die heeft het vooral gemunt op het volk van God. Op Gods volk in Philadelphia. op Gods volk in Klein-Azië, op Gods volk in de hele wereld, op de kerk des Heren van alle tijden en van alle plaatsen. En al is het zo dat de Heere Jezus Christus hier zegt, die grote verzoeking zal komen. En duidelijk heen wijst naar de grote verzoeking die er zal zijn voorafgaande aan zijn wederkomst. Die heel grote verzoeking die er zijn zal voor de dag van Christus komst, zal zijn schaduwen vooruitwerpen. En iets van die grote verzoeking hebben ze in Philadelphia al meegemaakt. En iets van die grote verzoeking is er door de geschiedenis van de kerk heen altijd geweest. En juist in die grote verzoeking, waar is het de verzoeker om te doen? Hij wil de kerk des Heren ontfutselen wat zij heeft. Dat is de bedoeling van de grote verzoeker. En vandaar ook dat de Heere Jezus Christus in het licht van die grote verzoeking aan het begin van onze tekst zegt, zie ik kom haastelijk, houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Daar is het die grote verzoeker om te doen, in de kleine verzoekingen en in de grote verzoeking, om weg te rukken, om te ontroven. En dat kunnen we zelfs wel zeggen van de kerk in het algemeen, de zichtbare kerk. Satan in de verzoeking is bezig om de zichtbare kerk wat te ontroven. Hij probeert de zichtbare kerk, de zichtbare gemeenten, van het woord af te drijven en van het woord weg te zuigen. Hij probeert het geestelijk leven, wat er nog is, te laten ineenschrompelen en de ogen te sluiten voor wat God in zijn woord zegt. En leven we zo niet in een tijd van grote verzoeking? Zeker, er is in ons vaderland en daarbuiten nog wel godsdienst genoeg. Zelf nog wel christelijke godsdienst. Maar zien we niet aan alle kanten dat de grote verzoeker bezig is het woord te ontfutselen, de grondslagen van het woord weg te slaan? Zien we ook niet dat de grote verzoeker bezig is om het geestelijk leven wat er nog is ineen te laten zinken en weg te laten schrompelen? O, laten we ook als kerken en als gemeente toch bedacht zijn op de listen van die grote verzoeker. En bidden zoeken vast te houden het woord van de waarheid van God. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de kerk in zijn uiterlijke gestalte, de zichtbare kerk. Het gaat hier met name om de levende kerk, om Gods kinderen. Tot hen heel in bijzonder zegt de Heere Jezus Christus, de koning van zijn kerk, houd dat ge hebt, opdat niemand uw kroon neme. Nee, daarmee bedoelt de Heere Jezus Christus niet dat Gods kinderen de zaligheid kunnen kwijtraken of het geloof dat het totaal weg kan gaan. U weet dat de schriften leren dat wie in Christus is, dat die kan nooit meer uit die handen van de gezegende middelaar gerukt worden. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Maar ook al is het zo dat Gods volk zeker zalig zal worden, omdat Christus ze bewaart, eeuwig bewaart, Gods kinderen kunnen in de strijd van het leven wel de nederlaag lijden. En door het nederlaag lijden en het afdwalen van de wegen van God kunnen ze wel de tere omgang met God missen. Kunnen ze wel in zonde vallen. Kunnen ze wel het spoor bijster raken, gelijk een schaap dwalend in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. En daar gaat het de grote koning met name om. Die grote verzoeking, waarin de listige verzoeker het gemunt heeft op de levende kerk. Die grote verzoeking, daarin is het de verzoeker erom te doen om de kerk alles af te nemen. En vandaar houd dat ge hebt, opdat niemand de kroon verduisteren of dat niemand die kroon weg zou nemen. En u vraagt misschien, hoe kan die kerk nu vasthouden wat ze heeft? Kijk, dat kunnen ze alleen, laat de Bijbel heel duidelijk zien, in de weg van waken en bidden. De Bijbel laat juist duidelijk zien dat in het licht van de verzoeking waken en bidden eis is. Waakt en bid. Dat betekent waken. Dat de ogen open moeten gaan. Open moeten gaan voor God en voor zijn woord en voor zijn dienst. Open moeten gaan voor de gevaren van de verleidingen van de vorst der duisternis. Voor de gevaren van de inwonende zonde. Bid. Dat betekent dat Gods kinderen in moeten leven. Dat ze in zichzelf geen kracht hebben. Om staande te blijven. Maar alleen in de weg van het toevlucht nemen tot de koning der koningen en de Heere der Heren. Alleen in die weg staande zullen blijven te midden van alle verzoeking. Waakt en bid. Mag ik het vragen u die God vreest. Zijn die woorden de woorden waarin uw leven getekend wordt. Wakende en biddende. Zijn dat de grondwoorden van uw leven? Juist in een tijd van verzoeking. In een tijd waarin de vorst der duisternis er duidelijk op uit is om alles af te nemen. Zijn we wakende en biddende? Ach, zegt iemand misschien, daar ontbreekt het zo vaak aan. Juist als ik deze woorden lees, dan zie ik in mezelf geen kracht tegen de machten van de duisternis van buiten en van binnen. Juist als ik deze woorden lees, dan zie ik dat ik zo weinig waakzaam ben. En dat het gebed zo verslappen kan, zo weg kan ebben, biddeloos. Inderdaad. Als Gods kinderen eerlijk zijn, dan zien ze bij zichzelf zo weinig kracht, zoveel biddeloosheid, zoveel gebrek aan waakzaamheid. Maar dan worden ze toch door deze woorden waakt en bid gedrongen om de toevlucht te nemen tot Hem die alleen de ogen kan openen en die ook bereid is om bidden te leren. En dan geeft Hij belofte. Die zo rijk zijn en zo ruim zijn dat ons beperkte menselijke geest ze niet kan bevatten. Want de Heere Jezus Christus zegt, hou dat gij hebt opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. Wat de Heere Jezus daarmee bedoelt? Toch wel duidelijk dit. Een pilaar is in de Bijbel vanzelfsprekend een beeldspraak. En de pilaar wordt in de Bijbel als beeldspraak gebruikt voor vastheid, voor onwrikbaarheid. En de Heer Jezus zegt, mijn kinderen, die door de strijd heen wankelend vaak, dwalend vaak, maar toch door de strijd heen overwinnen zullen. Die zal ik maken tot een pilaar, onwankelbaar in het huis des Heren. Niet meer heen en weer geslingerd. Niet meer onderhevig aan de verzoekingen en aan de verleidingen en aan de kracht van de zonde die nog in hun leven woedt en woont. Maar onwrikbaar als een pilaar zullen ze staan, eenmaal straks in de tempel des Heren. Dat was een beeld wat die gemeente van Philadelphia bijzonder aangesproken zal hebben. Want we hebben er de vorige keer al op gewezen dat die stad Philadelphia in een vulkanisch gebied lag. En dat die stad in de korte geschiedenis die ze had al verschillende malen door een aardbeving verwoest was. U kunt het u voorstellen. Daar in Philadelphia, die prachtige stad met zijn tempels, met zijn zuilen, met zijn pilaren. Als er zo'n aardbeving kwam, dan wankelden de muren, dan schudden de pilaren en dan vielen de tempels in puin. Zo was het gebeurd in Philadelphia. De mensen hadden het voor ogen gezien. En er waren zelfs mensen in Philadelphia die daarom maar buiten de stad gingen wonen. Uit vrees. Om onder de puinhopen eens bedolven te worden. Maar kijk die wankelende zuilen die er in Philadelphia waren wanneer de aardbeving kwam. Daarvan zegt de Heere Jezus nu, en hij gebruikt het als beeld. Dat zal nooit gebeuren in de hemel. Wanneer mijn volk straks behouden thuis komt. Wanneer het eeuwig in de hemelen is. Dan zal geen aardbeving, geen verzoeking, geen zonde, geen schuld haar meer schudden of haar van het pad brengen. Dan zal ze onwrikbaar vaststaan als een onwrikbare pilaar. Ze zullen pilaren zijn in de tempel mijn Gods en ze zullen er nooit meer uitgaan. Dat betekent voor het persoonlijke leven dat de toekomst van de levende kerk zeker is. En dat is een zeer rijke bron van troost voor de strijdende kerk. Vergeet u het niet, aangevochten kind des Heren. Hier op aarde mag alles wankelen, kan het soms een aardbeving lijken, ook geestelijk. Dat alle fundamenten geschud lijken te worden. Kan het soms zijn dat er geestelijke vragen zijn die geen oplossing vinden. Kan het zijn dat de Satan van binnen sist, je denkt nu wel heel wat van jezelf, maar je hebt geen heil bij God. Maar de Heere belooft hier dat ook al wankelt soms alles in het leven van mijn kerk. De toekomst is zeker. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken. Straks in de eeuwige tempel zal er geen aanvechting meer zijn, zal er geen Satan meer zijn, zal er geen twijfel meer zijn, zal er geen vrees meer zijn, zal er geen zonde meer zijn, inwonende zonde. Zullen ze vaststaan als pilaren. De toekomst is zeker. Zou u er midden in de strijd van het leven niet naar verlangen? Er is nog iets. Niet alleen is de toekomst zeker. Maar hier wordt ook in uitgesproken dat de zekerheid van de kerk. Dat de vastheid van de kerk in de hemel ligt. Er wordt wel eens verschillend gesproken en gedacht over de zekerheid van Gods kinderen. Maar hoe er ook over de zekerheid gesproken wordt, ook onder oudere schrijvers. Eén ding is zeker. Dat die zekerheid van Gods kerk wordt bewaard in de hemel. Paulus schrijft in Filippenzen 3, dat diepe woord, maar onze wandel is in de hemelen. En dan staat er letterlijk een woord wat betekent ons burgerschap. Je zou ook kunnen vertalen ons burgerschapsbewijs. Het feit dat wij, zegt Paulus, vernieuwd zijn, bekeerd zijn, wederom geboren zijn. De zekerheid daarvan, het bewijs daarvan, dat ligt in de hemel. Dat ligt in de wonden van de koning. Dat ligt in de handen van koning Jezus. Waar ligt de zekerheid van de kerk? Die ligt boven. Verankerd in eeuwige liefde, verkiezende liefde. Verankerd in het werk van de Heere Jezus Christus als hoge priester die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En vandaar dat het zo'n zegen is. Als een bestreden kind van God hier op aarde. Nu de zaligheid en de zekerheid meer en meer buiten zichzelf gaat zoeken. En de vastheid gaat vinden in God, in de hemel, in Christus. Dat is een hele les om dat te leren. Kun je alleen maar leren stervend aan jezelf, minder wordend. Maar om de zaligheid nu buiten jezelf, in Christus te mogen vinden. dan kun je hier soms aangevallen worden. Zoals Maarten Luther eens zwaar onder de bestrijding van Satan was. Maar door het geloof zeggen moest Satan, je hebt volledig gelijk wanneer je spreekt over Maarten Luther. Ik ben die zondaar, ik ben die twijfelaar, ik ben die goddeloze. Maar je hebt één ding vergeten. Dat Maarten Luther een koning heeft, die hem gewassen heeft in zijn bloed. Mijn zaligheid ligt vast in de hemelen. Wat een zegen. Als je daar iets van mag zien in de strijd van het leven. Ik zal ze maken als een pilaar. De toekomst is zeker. De zaligheid is zeker. Ze ligt onwrikbaar vast boven. Voor eeuwig. Maar daarmee houdt het niet op. De beloften die hier in dit hoofdstuk gegeven worden, in dit vers gegeven worden, gaan nog verder. Ik zal ze maken een pilaar en niemand zal daaruit gaan. Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, namelijk het Jeruzalem. Wat uit de hemel van mijn God afdaalt en ook mijn nieuwe naam. Opnieuw beeldspraak. Vroeger werd op zuilen of pilaren soms de naam geschreven van een keizer. Of van iemand die die zuil gewijd had. Die ervoor betaald had. Als dankbaarheid. Dus het schrijven op pilaren was iets wat in die oude tijden echt wel voorkwam. En daarvan maakt deze brief ook gebruikt het als beeld. Kijk, net zoals er namen soms op pilaren stonden, wil de Heer Jezus Christus zeggen, zo zal ik namen schrijven op mijn volk. En met welke namen zullen ze genoemd worden? De allerkostbaarste namen. Ik zal op hen schrijven de naam mijns Gods, de naam van de stad mijns Gods, en ook mijn nieuwe naam. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat de naam van God aan Gods kinderen wordt toegekend. En als de naam van God aan Gods kinderen wordt gegeven, dan betekent het dat God daarin zegt, nu is hij van mij. Dat wordt in de Bijbel bedoeld met het geven van een naam. Als de naam van God aan iemand gegeven wordt, dan zegt God, nu is hij, nu is zij van mij. Als God je bij je naam noemt en zijn naam aan je schenkt, dan zegt hij, nu ben je mijn eigendom. Zo staat het in de profeet. Vrees niet, ik heb u bij uw naam geroepen. En later staat er, ik heb u bij mijn naam geroepen. Gij zijt mijn. Ik zal ze geven de naam van mijn God. Dat betekent dat straks in de eeuwigheid Gods kerk ten volle zal zien dat ze het eigendom van God zijn. Dat ze behoren tot de eeuwige stad Jeruzalem die uit de hemel is neergedaald. Tot het volk des Heren wonen in de stad die fundamenten heeft. En ze zullen ook ontvangen de nieuwe naam. De nieuwe naam die Christus hun geeft. Zo zullen we de tekst moeten lezen. De nieuwe naam die Christus verdiend heeft. De nieuwe naam die Christus betaald en bezegeld heeft met zijn dierbaar bloed. Dat betekent dat de Heere Jezus Christus hier zegt, straks in de eeuwigheid zal God voor de ogen van alle engelen en voor de ogen van de hemelen zeggen, ik heb ze lief gehad, want ik heb ze mijn naam gegeven. Ik schaar ze bij mijn volk, bij het nieuwe Jeruzalem. En ik geef ze de nieuwe naam die door Christus verworven is en door Christus betaald is. Een naam waarin stille gemeenschap spreekt. Een naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Wat een wonder. Als God zijn heilige naam en de naam van zijn eeuwig Jeruzalem en de naam van zijn dierbare Christus verbindt aan een doemwaardige, aan een zondaar die de dood verdiend heeft. Wat een wonder als daar hier in het leven iets van mag blijken. Als we midden in de duisternis van ons verloren bestaan een blik mogen ontvangen op het heil wat God aan arme zondaren weg wil schenken. Als dat gebeurd is, dan hebben we iets van het wonder geproefd. Maar het wordt vaak, zegt u misschien, in het leven van Gods kinderen zo bestreden. Is de Heere begonnen? Jazeker. De Heere laat dat soms zien in het leven. Dat hij vastheid geeft en zekerheid. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Maar die zekerheid is hier in dit leven altijd ten dele. Zelfs Gods kinderen die veel zekerheid ontvangen. Ze zullen altijd moeten zeggen het blijft nog maar ten dele. Maar de volle zekerheid ligt op. De volle liefde wordt zichtbaar. De vrije gunst wordt zichtbaar. Straks, zegt de Heer Jezus Christus, in de hemel, in de eeuwigheid. Ik zal daar laten zien de naam van God, de naam van het nieuwe Jeruzalem. Ge zijt mijn. Al hebben in deze wereld en tijdens uw leven alle vijanden zich ertegen verzet. Toch, het was mijn liefde. Het is mijn naam. U behoort bij mijn Jeruzalem. En u mag in mijn gunst delen. Wat een wonder als straks het volle licht opgaat voor de levende kerk over het werk van God. Wat kan een kind van God soms juist bij het ouder worden daar niet naar verlangen? Wat dat alles betekent? Ach gemeente, daar moeten we tenslotte nog iets van aanstippen. Dat betekent dat hier ons wordt voorgehouden hoe groot het heil is, wat de kerk van de Heere Jezus Christus is toegezegd. En hoe dringend de roep is, houd dat ge hebt, opdat niemand deze kroon nemen. Maar dat woord heeft ook een keerzijde. Want die woorden worden tot de levende kerk gezegd. Houd wat ge hebt. Opdat niemand uw kroon nemen. Want mensen die deze God en deze Christus niet hebben leren kennen in de weg van bekering en geloof. Ja, die staan daar buiten. Die hebben bijbels gezien geen enkele grond om te verwachten dat het straks goed met hen zal zijn. Dat wordt tegenwoordig van veel kanten wel gezegd. Op begrafenissen hoor je het nogal eens. Hij heeft goed geleefd, zij heeft goed geleefd, alles is goed. Zo is het in de Bijbel niet. Volgens Gods woord is het zo dat wanneer wij onbekeerd leven en onbekeerd sterven, dat we buiten deze zaligheid staan. En tot onbekeerde mensen, jongeren of ouderen hier in de kerk vanmorgen, wordt niet gezegd, houd wat ge hebt. Maar wordt gezegd, verlies wat ge hebt. Want wat ge hebt, is te kort voor de eeuwigheid. Het is alleen maar zonde, schuld, misschien wat uiterlijke godsdienst zonder leven. Maar het is te kort voor de eeuwigheid. Verlies wat ge hebt. Hoor naar wat het woord tot de gemeente zegt. Want vergeet het niet. Wie buiten God en buiten Christus leeft en buiten God en buiten Christus sterft, komt om. En dan staat het er met een dringende klank. Ziet, ik kom haastig. En als de Heere Jezus Christus zegt, ziet, ik kom haastig. Zegt McShane in een preek over deze teksten. Als de Heere Jezus Christus dat zei tot Philadelphia in de eerste eeuw, ziet, ik kom haastig. Dan zegt hij nu in de 19e eeuw, en wij mogen eraan toevoegen, dan zegt hij zeker nu in de 20e eeuw, ziet, ik kom zeer haastig. En als de Heere Jezus nu zou komen en tot ons zou spreken en zou gaan onderzoeken wat het woord van God in ons leven heeft uitgewerkt, waar zou u dan zijn, waar zou u dan staan? Dan vrees ik dat er velen zijn ook onder ons die moeten zeggen, Heere, op die dag sta ik met schuldige handen, lege handen, zonder God en zonder Christus. Mijn lieve vriend, als dat gebeurt, dan komt u om. En daarom is zo nodig om te verliezen wat u hebt. Uw vermeende goedheid, uw braafheid, uw godsdienstigheid en om een arme zondaar voor God te worden. Om te smeken, Heere, open die deur van uw woord nu voor mij. Open ze wijd, opdat ik het door kan gaan. Open mijn hart, opdat uw woord zijn kracht mag doen in mijn leven. Breek alle verzet, breek alle koudheid, dorheid. Eigen gerechtigheid, breek het af. Maak plaats in mijn leven voor uw woord. Zou het niet de hoogste tijd zijn om dat te smeken en daarop te pleiten? Want de tijd is kort. De eeuwigheid komt naderbij. En het woord van God blijft dringen, nodigen, vermanen, waarschuwen. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. En dat betekent dat terwijl voor hen die buiten staan er nog een weg gewezen wordt, er nog aangedrongen wordt om de Heere te zoeken terwijl hij te vinden is. De dag naderbij komt voor hen die God vrezen. Dat ze eeuwig zonde, dood, duivel, ellende ontheven, God groot mogen maken. Het Jeruzalem dat afdaalt. De stad die fundamenten heeft. Waar God alles is en in alle. Die stad komt. En ze komt haastig. Want de Heere Jezus heeft het gezegd. Zie, ik kom haastig. En in die stad zullen Gods kinderen pilaren zijn. Zullen ze niet hun eigen naam meer dragen. Maar zullen ze de naam van Sion dragen. De naam van God dragen. De naam van Christus dragen. Ze staan daar niet als pilaren van vroomheid, maar ze staan daar als pilaren van lof, die de naam van God en de naam van Sion en de naam van Christus de eer toebrengen. Want zo zal het toch zijn voor Gods kinderen niet, dat ze straks als ze verschijnen voor hun koning en hun God, de kronen van het hoofd nemen en die werpen aan de voeten van het lam. En zeggen, gij zijt waard te ontvangen. Al de eer, alle lof en alle aanbidding. Gods kinderen schrijven alles aan God en aan zijn Christus toe. Wat een wonder. Als je daar je hartelijke vreugde in mag vinden. Straks eeuwig. Om de God en Koning eeuwig de lof te brengen. Die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. zal reizen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we komen aan het einde van deze dienst voor uw aangezicht. Om uw naam dank te zeggen voor alles wat u schonk. We hebben het zichtbare evangelie mogen zien. En het gepredikte evangelie mogen horen. En u wacht het alles op uw zegen. Wil u deze ouders met hun kinderen gedenken. Wil u ons allen gedenken, heren. En laat het woord wat gebracht is in alle eenvoud zijn kracht mogen doen. Opdat we het zien hoe erg het is als we buiten staan. En u leren zoeken nu het nog het heden der genade is. Want ge komt haastig. Heren, leer uw volk wakend en biddend te zijn. In de tijden van verzoeking. Opdat niemand hun kroon nemen. En wil u geven dat er een uitzien mag zijn naar die grote volle dag. Waarop alles vervuld zal worden wat ooit uit uw lippen ging. En waarin uw kerk alles zal vinden in die ene God en Koning, de Heere Jezus Christus. Heere, wil dat zelf zegenen, het woord wat overdacht is. Ga nu met ons, breng ons veilig op de plaats waar we thuis zijn. Wil u geven dat we vanmiddag, vanavond, allen weer hier mogen zijn. En zegen ons ook dan, wanneer een gedeelte uit de catechismus voor ons open zal liggen. Zegen uw woord en geef dat we deze dag met de dingen van uw woord bezet mogen zijn. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 118, vers 13 is... Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.